Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal de dienst in het teken staan van de vervolgde kerk en zal dominee Roelofsen uit Nieuw-Loosdrecht voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in de stilte van ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. U die thuis meekijkt, wordt van harte uitgenodigd om de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen gaan met een groet en felicitatie vanuit de gemeente naar het bruidspaar Timmer van Driel, dat afgelopen donderdag is getrouwd. En ook als bemoediging naar de heer Jan van Kalkeren, die weer thuis mocht komen na een ziekenhuisopname. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 100, het eerste en het vierde vers. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bidden doen we samen. U zult dat ook straks als thema voorbij zien komen op het filmpje na de dienst. Want dat thema heeft Open Doors bedacht voor deze zondag. Dit is namelijk de zondag voor de vervolgde kerk. En dan gaat het over bidden, samen bidden. Niet alleen wij hier in Ochten of in Nieuw-Loosdrecht, maar ja, wereldwijd hoe je als kerk samen bidt en hoe dat alleen al ontzettend bemoedigend naar elkaar kan zijn. Het is bemoedigend om te weten dat als er voor jou gebeden wordt, of als jij samen hetzelfde uitspreekt richting God. Jezus Christus zegt daarover zelfs: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar zal ik zijn. Nou, het gedeelte wat we straks uit Handelingen gaan lezen is daar een mooie illustratie bij. Dan gaat het over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. Maar eerst gaan we zingen over die eenheid, over dat samen zijn als broeders en zusters, als gelovigen wereldwijd, met de woorden van Psalm 133, de verzen 1, 2 en 3. Dus Psalm 133, de verzen 1, 2 en 3. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we Psalm 9, de versen 1, 10 en 11. Dus Psalm 9, vers 1, 10 en 11 na de geloofsbelijdenis. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met al die broeders en zusters die ons zijn voorgegaan en die ook nog na ons gaan komen, spreken we uit deze dingen. En ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, trouwe en barmhartige Vader in Jezus Christus. Het was vandaag een prachtige dag. De zon scheen. En eindelijk was het echt voorjaar voor ons gevoel. Het was echt een dag om van te genieten, maar deze dag is pas echt bijzonder omdat het ook uw dag is. En we mogen weten dat we u mogen ontmoeten. Hier in de kerk, thuis, als we deze dienst meekijken of meeluisteren. En Heere God, we willen uitspreken dat we dat een voorrecht vinden. Om u te mogen horen als we uit de Bijbel lezen. als we luisteren naar die preek. Om tot u te mogen spreken, als we bidden, als we zingen. En Heer, wij willen dan ook in de eerste plaats op dit moment uw naam groot maken. Want u komt die lof en die eer toe, om wie u bent. U bent de God die boven alles en iedereen uitgaat. U bent zo groot dat wij ons met ons verstand niet klein krijgen. Heer, u staat boven deze schepping. En dat is maar goed ook, want betekent dat u machtiger bent dan alles wat ons kan bedreigen of ons in zijn greep kan houden. Heere God, wij willen u danken dat u vol liefde bent. En dat u zo trouw bent. Zo trouw dat u uw enige zoon, Jezus Christus, heeft gezonden om ons niet alleen te leren over hoe u het leven bedoeld heeft, maar ook om onze zonden op zich te nemen. Zodat we mogen weten dat als wij die belijden, dat het goed is tussen u en ons. Heer, we danken u ook voor de Heilige Geest, die toch vooral ook werkt in die kerkdienst. Die in ons hart wil wonen en ons wil leiden en sturen, ons wil rusten met gaven en talenten. En die ook dwars door alles van deze dienst heen wil ademen. En lieve Vader, daarom bidden we u ook in het bijzonder om die Heilige Geest. Dat hij ons nabij mag zijn in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het musiceren. Dat hij ons inspireert en in contact brengt met dat woord wat we gaan lezen. Want Heer, we gaan lezen over een geschiedenis wat een fantastisch verhaal is, met een goede afloop, na een donker begin. Maar wat voor ons gevoel ook best wel heel ver van ons afstaat, want wij kennen dat niet. Vervolging, gevangenschap vanwege je geloof. Wij worden hooguit wat belachelijk gemaakt, maar Heer, er zijn veel meer christenen, zoals Petrus, en veel meer kerken zoals die in Jeruzalem, ten tijde van die vervolging onder koning Herodes. En Heer, wilt u ons dan ook laten zien, juist door dat gedeelte, wat u doet op gebed, en hoe belangrijk en mooi het is om als broeders en zusters, als christenen, tot u te bidden. Heer, open dat woord voor ons, doe dat met uw geest. Dat is ons gebed. En dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, ik ga met u lezen Handelingen 12, de verzen 1 tot en met 19. Dus Handelingen 12, de verzen 1 tot en met 19. We zitten natuurlijk net na Pinksteren. En Pinksteren wordt beschreven in het Bijbelboek Handelingen. Ja, inmiddels, het gedeelte wat we nu gaan lezen, dan zijn we alweer een aantal jaren verder. Ja, hoe gaat het nou met die christenen na Pinksteren? Eerst komt het tot een bloei. Hè. Er komen een paar duizend mensen tot bekering op die eerste dag. En dan volgt er zo'n eerste serie van vervolgingen onder Saulus. Die de gemeente ook uit de stad Jeruzalem verjaagt. Nou, dat wordt door God ten goede gekeerd. Saulus wordt Paulus en dat wordt dan de apostel. En in de hoofdstukken hiervoor heeft het evangelie eigenlijk net de heidenen bereikt. In Antiochië is een gemeente ontstaan. En je zou zeggen, het gaat opwaarts, het gaat goed, het is een succes. Maar dan staat Herodes op, om het maar zo te zeggen. En die ontdekt dat hij in een goed blaadje kan komen bij het Joodse volk door die christenen te vervolgen. En een van de mensen die hij gevangen neemt is dan Petrus. En we lezen over wat God doet op het gebed in die tijd in Handelingen 12. Omstreeks die tijd, en die tijd is dan de tijd dat er een hongersnood uitbreekt, sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten elk bestaande uit 4 soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het Paasga wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel van hem weg. Toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit door hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Tot zover Gods woord. Misschien is gaan nog een klein stukje verder, want de tegenstander van de gemeente Herodes verdwijnt niet alleen uit de provincie Judea, maar hij komt ook op een nare manier aan zijn einde, juist op het moment dat hij staat te brallen voor op een podium over wat voor vorst hij wel niet is, dan wordt hij geslagen door een engel van de Heer, door de wormen aangevreten en sterft. Zo loopt het af met die tegenstander van de gemeente. Maar in de preek zometeen vooral over die kracht van het gebed. We gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen Psalm 34, de versen 2 en 3 over bidden en verhoringen. Psalm 34, vers 2 en 3. Na de verkondiging zingen we uit de Weeklank lied 364 de versen 1 en 2. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus Weeklank 364 de coupletten 1 en 2. Bid voor ons, gemeente van onze Heere Jezus Christus. Dat is wat de vervolgde kerk ons hier in ochtend vraagt. Niet zozeer brieven aan de ambassade of een massaal protest op het Malieveld, maar juist een voortdurend en een eensgezind gebed. Bid voor ons. Dat klinkt misschien een beetje als een cliché. Bidden is ergens toch ook wel heel erg makkelijk. Het kost ons hier in het Vrije Westen een paar minuten tijd en ja, voor je gevoel maak je je daar misschien dan ook wel een beetje gemakkelijk mee ervan af. Bovendien, wat veranderen jouw woorden nou aan de situatie daar? De enige die jouw gebed hoort, is God. En het zijn toch de politieke leiders in dat soort landen die een andere keuze moeten maken. Zij moeten dingen anders doen en dan kunnen onze broeders en zusters in Nigeria, in Iran, in Syrië, tenminste ook vrij uit kerk zijn. De gemeente, ik weet niet of u dat soort gedachten ook wel eens heeft. Bidden is een beetje vrijblijvend, of zo. Ik heb zien wel eens. Maar onderschatten we dan niet de kracht van het gebed? En de grote, wonderlijke dingen die de Heere kan doen, juist als je je handen vouwt en je ogen sluit en het tegen hem uitspreekt. Samen bidden, dat is een hartgrondig en een diep verlangen van die vervolgde kerk. Zij bidden met name hartstochtelijk, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. De omgeving waarin ze een kleine minderheid zijn en die omgeving van moslims, hindoes, boeddhisten of atheïsten die het hen soms zo ontzettend moeilijk maakt. Ze weten dat ze geen enkele invloed uit kunnen oefenen. Dat ze als klein groepje geen enkele macht of zeggenschap hebben. Als je het menselijk bekijkt, zijn zij een speelbal van de groten der aarde. Maar juist zij kennen de kracht van het gebed en daarom roepen ze ons op om hier in het Vrije Westen met hen te bidden. Samen te bidden. Dezelfde woorden uit te spreken in onze eigen taal, vanuit ons hart, richting God de Heere. Een mooie illustratie bij de kracht van het gebed is dat gedeelte wat we vanavond met elkaar uit Handelingen hebben gelezen. Als er een grote hongersnood uitbreekt in Judea, dan besluit Herodes een aantal christenen gevangen te zetten. Hij laat hen martelen, want ja, zo werkt dat in het spel om de macht. Als je de rust wilt bewaren en zelf buiten schot wil blijven, dan moet je als leider op zoek naar een zondebok. Een kleine groep mensen zonder invloed of macht die je eigenlijk ook wel een beetje kan missen in de samenleving. Zo'n groepje kan dan de rest van de bevolking al haar frustratie en woede botvieren. Ja, als Herodes dan vervolgens ook nog eens de apostel Jacobus doodt, dan wordt hij door de Joden op handen gedragen. En daarom, als hij dat ziet, dan besluit hij om door te gaan. En ook die sleutelfiguur binnen die kerk van Jeruzalem gevangen te nemen. Hij wil Petrus op een voor hem passend moment voor de rechtbank brengen. En ja, het vonnis staat eigenlijk al vast. Dat wordt de dood door het zwaard. Herodes denkt dat een geschikt moment is zo rond dat paasfeest, of eigenlijk net daarna. Het is in Jeruzalem dan altijd wat onrustig, omdat dan ja, de Joden een week lang alle verhalen over de uittocht uit Egypte hebben gehoord. Daar zijn ze vol van. En dan bloeien al die nationalistische gevoelens weer op. Weg met de Romeinen en vooral weg met die heidense koning Herodes. Een nazaat van David, die moet op de troon. Herodes denkt dat hij dat een beetje kan bezweren door, nou ja, Petrus als zondebok ter dood te brengen. Dat geeft een band. Zij hebben een hekel aan die christenen, hij ook. En gemeente, omdat Herodes weet dat Petrus eerder ontsnapt is uit de gevangenis, neemt hij geen enkel risico. Je kunt dat eerder in het Bijbelboek Handelingen lezen. Petrus en Johannes worden dan gevangen gezet omdat ze een man genezen in de tempel en Jezus Christus verkondigen. En als farizeeën en schriftgeleerden zich dan de volgende morgen weer melden in de tempel, dan staan die twee daar opeens weer het evangelie te verkondigen. En snappen ze niet hoe die, ja, ontkomen zijn. Herodes neemt geen enkel risico. En daarom geeft hij vier groepjes van vier soldaten de opdracht om om de beurt de wacht te houden bij deze apostel. Ze mogen hem geen moment uit het oog verliezen. Twee van hen ketenen zich aan Petrus vast, terwijl de anderen de verschillende deuren vanuit de citadel naar de stad bewaken. Als je Handelingen 12 leest, dan valt het op dat er heel veel verteld wordt over dat soort details, alsof het een spannende film is, een machtig verhaal, en dat is het ook. Maar wat niet zo heel veel over wordt gezegd is wat de gevangenneming van Petrus nou eigenlijk betekent voor die gemeente in Jeruzalem. Wat dat moet betekend hebben voor die christenen van het eerste uur. Want ja, voor de Bijbelschrijver Lucas is dat heel vanzelfsprekend. Ze kennen Petrus. Ze weten wie hij is en ook dan is hij nog een centrale figuur binnen de kerk. Petrus is een van die 12. Een van de 12 waar de Heilige Geest met Pinksteren nadrukkelijk op is neergedaald. Hij is geroepen door Jezus toen bij de oever van het meer in Galilea. En hij is er dus vanaf het allereerste begin bij geweest. Hij is een ooggetuige van alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. De Heer is aan hem verschenen na zijn opstanding persoonlijk. En hij heeft Petrus zelfs aangewezen om die andere discipelen voor te gaan in liefde en dienstbetoon. Jezus zegt, wat Petrus op aarde zal binden, zal ook in de hemel gebonden zijn en andersom. Nou, u begrijpt wel dat het een enorme klap is als juist zo iemand als Petrus weg zou vallen. Zeker als je bedenkt dat er in die tijd nog niet zoiets is als een Bijbel, waarin je het zelf op kan zoeken welke gelijkenissen Jezus heeft verteld, welke wonderen hij heeft gedaan, welke beloftes hij heeft uitgesproken. Je kunt zich wel voorstellen wat voor klap het is als je weet dat in die tijd het merendeel van de gemeente uit bekeerlingen bestaat. Mensen die vrij recent tot geloof zijn gekomen en dus ergens ook nog wel vol met vragen zitten. Die vanuit het Jodendom komen, dus wel wat weten van de gebruiken van het Oude Testament, daar zijn ze mee opgevoed, maar dat andere van Jezus Christus, ja, dat is ergens nieuw. En dat geldt al helemaal voor die gelovigen uit de heidenen. Petrus is een sleutelfiguur, in meerdere opzichten. Maar misschien kun je het ook voorstellen dat voor zo'n vervolgde gemeente in Iran of in Syrië, als je op de website van Open Doors kijkt, dan zul je zien dat er heel veel van dat soort filmpjes staan. Ik heb vanmorgen in Loosdrecht een filmpje van een pastor uit Libanon laten zien. En ja, die had een gemeente van 40 Koerdische vluchtelingen. 40 mensen die bekeerd waren uit de islam. En die pastor, ja, hij is met zijn roepingen, met zijn charisma, degene die die 40 anderen ja, moed geeft. Bij Jezus Christus bewaard. Want hij heeft helemaal geen opleiding gehad, zoals de dominees die hier op de kansel staan. Nee, hij is zelf tot bekering gekomen in de gevangenis toen hij gevangen werd gezet omdat hij zich aangesloten had bij de PKK. Maar stilgezet, veranderd, het is bijna een soort Paulus verhaal. En hij is nu de drijvende kracht van dat kleine kwetsbare gemeentetje wat ja, in een zaaltje, in een huiskamer bij elkaar komt. Voor die gemeente is hij de persoon waardoor God tot hen spreekt. Hij vertelt dan ook hoe belangrijk hij het eigenlijk vindt dat God ook iemand zendt zoals Timotheus. En ja, die naam die kent u. Dat is zo'n ander persoon uit het Nieuwe Testament. Dat was de rechterhand van Paulus. En als Paulus gevangen genomen wordt, dan zet hij zijn werk voort. Die pastor verlangt er ook naar, want hij weet hoe het werkt in dat soort landen. Als de machthebbers op zoek zijn naar een zondeboek, dan weten ze meestal de christenen heel snel te vinden. Om hun eigen falen te verbloemen. Of om ja, het volk een beetje in gereel te houden. Ja, het moet toch ergens een woede en frustratie op kwijt. En als ze dan de christenen aanpakken, dan beginnen ze altijd bij de leider. Bij de voorganger. Want ja, het is een Bijbelse uitdrukking. Als de herder geslagen wordt, dan valt de kudde vanzelf het heen. Het is een gevaarlijke situatie en je zou zeggen dat voelt ontzettend machteloos. Zeker als je de voorbeelden uit je directe omgeving kent. En het enige wat je dan als gelovige kan doen is bidden. Bidden, je handen vouwen, je ogen sluiten, wat voor houding je daarbij ook aanneemt. Want die christenen hebben helemaal geen macht en geen invloed. Ze zijn geen partij voor de Herodissen van 2021... Wat begin je als clubje van 40 mensen als je ook nog eens een keer vluchteling bent en de islam achter je hebt gelaten? Kijk, mannen als Herodes, die trekken zich niks aan van recht en regels. Die spelen het spel om de macht en die hebben hele andere belangen. En daarom ook ja, het verzoek van de vervolgde kerk, bid voor ons. Het verzoek om dat hard en vurig en voortdurend te doen. Want zo is de belofte, ik las hem u aan het begin van de dienst voor. Als christenen iets eensgezind verlangen van de Heer, dan zal er antwoord komen uit de hemel. Dat heeft God in zijn Zoon zelf beloofd. Nou ja, bidden is ook datgene wat, wat die christenen in Jeruzalem in Handelingen 12 doen. Ze zijn dag in dag uit sinds de gevangenneming van Petrus bij elkaar, ja, om te bidden. Wanneer de een stopt, pakt de ander het over, zoiets. Een soort kringgebed, maar dan niet met verschillende gebedspunten, maar slechts één. De bevrijding van de apostel. En het is wel even wachten voordat het antwoord komt, want God maakt het wel spannend. Het is in de nacht voordat het vonnis voltrokken wordt, ja, dan komt het antwoord, dan komt de verhoring. Dan zendt de Heere zijn engel, die Petrus helpt ontsnappen. De ketenen vallen van zijn pols alsof ze niet op slot zaten. En de soldaten die aan hem vastzitten, die lijken niet eens te merken als hij zijn kleren aantrekt en die engel met zijn hemelse glans heel het vertrek vult. En dan zwaaien de deuren open alsof ze niet op slot zitten. En staat Petrus op straat en ligt de weg voor hem open. Hij is vrij. Hij mag verder. Pas dan realiseert de apostel zich dat dit geen droom is, maar werkelijkheid. God heeft hem bevrijd. Want Petrus is nog niet klaar met zijn bediening. God heeft nog een plan met hem. De gemeente, hoe serieus dit verhaal ook is, met vervolging, met de dood van een apostel en marteling van andere christenen, er zit ergens toch ook wel een goddelijk grapje in. Namelijk dat die christenen die daar op die avond met z'n allen in een huiskamer zitten te bidden, om de bevrijding van Petrus het vervolgens niet geloven, als die levend en wel voor de deur staat. Dat doen ze niet open. Zelfs niet als het dienstmeisje buiten zinnen de huiskamer komt binnengestormd, dat hij het echt is. Nee, dan geven ze haar een uitbranden hoe zij zulke dingen kan zeggen. En als ze dan blijven horen kloppen, zeggen ze, ja, nou, het zal zijn beschermengel wel wezen. Kan nooit Petrus zelf zijn. Ja, ook daar in Jeruzalem, met al die wonderen en tekenen van Jezus nog vers in het geheugen, denkt men soms te klein van God. En van de kracht van een voortdurend en eensgezind gebed. Gemeente, bid voor ons. Dat is wat de vervolgde kerk aan ons als christenen hier in Ochten vraagt. Bid met ons en bid voor ons. Want dat maakt echt een verschil. Door te bidden, klop je immers aan bij degene die het echt voor het zeggen heeft in de wereld. Die, om het plat te zeggen, de basis van de hemel en de aarde. Waarvoor de Herodissen van deze wereld uiteindelijk moeten buigen, of ze nou willen of niet. Met je gebed zit je als gelovige, als eenvoudige gelovige, in de wereldregering. Zo wordt het ook wel eens gezegd. Want jij hebt door je geloof en je gebed een directe lijn met God. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, en zo beleef je dat echt niet iedere dag als je je handen vouwt, je ogen sluit en bidt. Maar soms merk je er echt wel iets van. Ik merkte er bijvoorbeeld iets van toen ik nog predikant was hier in de buurt in Heteren. En ik gevraagd werd om bij een vluchteling langs te gaan. Hij was met zijn gezin illegaal. En ze dreigden nu uitgezet te worden, omdat de overheid hun bekeringsverhaal niet gelooft. Ze vroegen mij om namens de kerk een brief te schrijven, dat ik als pastor hun bekeringsverhaal getoetst had en kon zeggen dat hun geloof echt is. Nou, ik kan u vertellen, zoiets had ik nog nooit expliciet gedaan. En toen ik mijn brief eenmaal af had en opgestuurd, ik heb niet eens een ontvangstbevestiging van de IND gekregen. Maar nadat ik vertrokken was uit Heteren en in Loosdrecht terechtkwam, toen hoorde ik dat ze uiteindelijk hebben mogen blijven. En ik geloof niet dat dat door mijn brief kwam. Maar dat het gebed het verschil heeft gemaakt. Want we hebben met z'n allen gebeden. Toen we daar in die huiskamer zaten, ik en die oudling die ik had meegenomen, maar ook in de weken daarna als kerk, op de gebedskring, maar ook in de dienst en niet alleen de hervormde gemeente, maar ook die ander, de gereformeerde, hebben gebeden. En het heeft gewerkt. En toen ik met de man bad, toen vroeg ik aan hem: wat wil je nou eigenlijk dat ik voor bid? Wat moet ik uitspreken? En zijn antwoord verraste me wel een beetje. Hij zei: ja, voor mij, maar bid ook alsjeblieft voor de politieke leiders in Iran. Daar kwam hij vandaan. Dat heb ik daar ook altijd gedaan, ook al vervolgden ze mij. Ook al zochten ze mij om gevangen te zetten. Ik moet zeggen dat ik zelf eerder iets had gebeden voor gerechtigheid of voor straf, voor dat soort vervolgers, wraak. Maar hij wilde graag dat ik zou bidden voor een verandering in hun hart. Nou ja, dat is dus wat de liefde van Jezus Christus met je doet. Je gaat zelfs bidden voor degene die jou vervolgen. Ik kan u vertellen dat ik me op dat moment wel even klein voel. En zo ontdek je dus dat je van de vervolgde kerk kunt leren. Het mooie is dat die band tussen ons hier in het Vrije Westen en christenen die het moeilijk hebben, twee kanten op werkt. Het is dus niet zo dat wij in het Westen alleen maar geven, onze tijd, ons gebed, dat wij meer vrijheid en middelen hebben, of zo, meer bijbelkennis en opleidingen, maar dat wij net zo goed van hen ontvangen. En een van de dingen die wij van hen kunnen leren is de kracht van een eensgezind, van een gezamenlijk gebed. Kijk, natuurlijk is er nog veel meer te noemen. Met hun trouw en hun volharding, juist in hele moeilijke omstandigheden, wijzen ze ons er ook wel op dat geloven niet echt bepaald een hobby is, wat wij er hier in het Westen vaak wel een beetje onbewust van maken. Zoals anderen vol kunnen zijn van de sport of helemaal op kunnen gaan in de kunst. Ja, zo hebben wij dat dan met geloof. Het is een beetje iets wat je erbij doet, of zo. Nee, als je hun verhalen hoort en ze overtuigd hoort vertellen over wat God gedaan heeft in hun leven, dan proef je het weer. Ja? Dat geloof is geen hobby, geen dingetje. Dat is alles in mijn leven, alles bepalend, de rode draad van mijn bestaan. Maar ja, ook kun je van die vervolgde kerk leren dat zo'n kerkdienst op zondag niet zomaar iets is wat er gewoon een beetje bij hoort. Dat je zo'n dienst ergens ook niet zomaar kunt laten lopen omdat je op zondag andere plannen had, of het was mooi weer, of de zaterdagavond was wat laat geworden. Want wat zij voortdurend zeggen is dat die kerkdienst het moment is dat jij als gelovige je broeders en zusters ontmoet. En dat God daar op de een of andere manier meer ruimte heeft om met zijn geest in jou, voor jou en door jou te werken. Vandaar dat het ook zo fijn is. Dat we inmiddels in ieder geval met een gedeelte van de gemeente weer bij elkaar kunnen komen. En dat we misschien ook nog wel wat meer versoepelingen in het vooruitzicht hebben als het zo doorgaat. Want laten we wel wezen, met een deel van de gemeente bij elkaar komen is een mooie tussenoplossing. Maar die zit net niet. Datzelfde geldt voor zo'n livestream. We willen weer bij elkaar komen, toch? Daar verlang je toch naar? Om hier te zijn, om die anderen te ontmoeten? Juist. Ja, onder de leiding van de Heilige Geest. Want ja, wat voor buitenstaanders toch ook wel een beetje saai lijkt. Zo'n dienst waar je wat zingt in oude woorden, waar je luistert naar een man in een toga, daar gebeuren de meest machtige dingen. Gewoon op zondag in de kerk. Daar worden mensen veranderd. Dan heb je soms een half woord genoeg om de rest van de week weer op te teren. Dat kunnen we van de vervolgde kerk leren. Maar voor zondag, en dat is wel wat Open Doors aandroeg, van dit jaar vooral dat gebed. Het gebed doet wat. Met jou, met God. En vooral als je samen bidt. Je moet de Bijbel er maar eens op naslaan. Maar zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zul je zien dat op de grote momenten, de grote punten waar wissels omgaan in het leven van mensen of in het leven van het volk, dat er vaak twee woorden worden gebruikt. Dat er voortdurend en eensgezind wordt gebeden. Want dat maakt echt een verschil. Dat voortdurend, dat is het eerste woord, of toegewijd, zo zou je het ook kunnen zeggen, Dat voortdurend toegewijd bidden, dat betekent vooral blijven bidden. Niet opgeven, maar volhouden. Ik weet niet hoe dat voor u is, maar blijven bidden voor iets, dat is best heel lastig. Zeker als de verhoring uitblijft. Dan kun je teleurgesteld raken. Laat je God niet los, want God laat jou niet los. Maar je stopt wel met dat ene ding wat jou misschien zo aan het hart gaat. Of die ene persoon. God zal het wel anders bedoelen dan, of zo. Veel mensen stoppen dan met bidden. Terwijl zijn zoon, Jezus, Gods zoon Jezus Christus, ons nadrukkelijk oproept om te blijven bidden. Om het niet op te geven. Als je samen met anderen bidt, juist voor hetzelfde, dan zullen zij het van jou overnemen als jou op een gegeven moment de woorden gaan ontbreken. En ze zullen jou aansporen, aanvuren om het te blijven herhalen. Is dat waar wij voor baden? Is het al verhoord? Of moeten we nog blijven bidden? Of kunnen we inmiddels gaan danken? En gemeente, het prachtige is dat je op die manier er als gelovige voor elkaar kan zijn. Hier als gemeente, je eigen kring, maar ook als kerk wereldwijd. En het is juist dat wat je hoort, dat christenen in Syrië, in Noord-Korea zo ontzettend waarderen. Dat ze weten dat er aan deze kant van de wereld voor en met hen wordt gebeden. Voor hen, de kerk, voor hun leiders, voor hun verandering. En daarom is het goed om dat te blijven doen. Daar niet in te verslappen. Nou, dan dat andere woord. Wat vaak in één adem wordt genoemd met het gebed van de gemeente. Dat het eensgezind is. Eensgezind bidden betekent, gemeente, niet zozeer dat je hetzelfde vraagt. In de zin van dat je samen een soort pressiegroep vormt. Dat je met elkaar een soort van meer volume uit kan brengen naar de hemel. Zo werkt het natuurlijk niet. Want God is geen onwillige machthebber die je over de streep moet trekken door harder te roepen. Tegelijkertijd moet je wel zeggen, als je in ieder geval naar de Bijbel kijkt, dat een gezamenlijk, eensgezind gebed wel iets kan bespoedigen. En als het niet gebeurt, dat het wel het een en ander kan vertragen. Een eendrachtig, eensgezind, volhardend gebed kan God zelfs op andere gedachten brengen. Denk aan die geschiedenis van Jona en Nineveh. Denk aan die kring van discipelen tussen hemelvaart en Pinksteren. Eensgezind bidden ze voor hetzelfde. En ze houden vol, ja, totdat die Heilige Geest gekomen is. En in Handelingen 12 opnieuw, als de apostel gevangen is genomen, als Petrus vastzit, dreigt te sterven, dan bidden ze voortdurend. Allemaal hetzelfde. Nineveh vragen ze om bekering, om vergeving. In Jeruzalem om de geest, om bevrijding. Samen bidden voegt iets toe. En dat is het mooie wat een vervolgde kerk ons kan leren. Voor ons als misschien toch ook wel wat individueel ingestelde westerse christenen. Want we hebben toch vooral de neiging om in ons eentje te bidden. En dat is ook goed. En dan kun je vaak net iets persoonlijker zijn, maar dan heb je niet dat aanvuur. Of die bemoediging dat je herkent en hoort dat die ander voor hetzelfde bidt. Dat bij die ander hetzelfde vertrouwen leeft en dat je echt niet de enige bent. Als je eensgezind bidt, dan heb je hetzelfde verlangen. Hetzelfde vertrouwen. Dat je met elkaar gelooft dat de Heere een God is die hoort. Die zich echt met ons leven inlaat. Die hierbij betrokken wil worden, bij ons bestaan, bij onze vreugde, bij onze zorg. En dat hij dus ook echt wat doet met de dingen die wij tegen hem uitspreken. Het mooie van samen bidden is dat als het bij de een verflauwt, wegzakt, dat vertrouwen, dat er altijd weer een andere gelovig is waar hij of zij zich aan op mag trekken. Dat is de kracht van voortdurend en eensgezind bidden. Het verflauwt nooit. Ook al kan dat bij één lid, één broeder of zuster uit de kring persoonlijk wel het geval zijn. Wordt die aangevocht. Maar dan zijn die anderen. die niet alleen als een kring van gebed rondom hem of haar heen staan, maar die hem of haar weer aanvuren. De kracht van samen bidden is dus de gebundelde liefde en bewogenheid. De Heer ziet dat. En dat doet wat met hem. Met dat voortdurende en eensgezind bidden van zijn kerk. Daarom is samen bidden voor die vervelgde kerk zo ontzettend belangrijk. En daarom willen we dat zometeen vanavond ook met elkaar doen. Niet alleen vandaag overigens, hoop ik. Maar iedere dag weer. Ik zag op de website dat jullie binnenkort ook de nacht van gebed, zo heet het geloof ik, ook van Open Doors hebben. En ook dat is natuurlijk een mooie gelegenheid. Maar als het bij die twee momenten van het jaar blijft, laten we volharden en eensgezind bidden. Voor die vervolgde kerk, voor de andere zaken, net dat wat wij als gemeente op ons hart hebben. Bid voor ons. Bid met ons. Opdat wij samen als kerk van alle tijden en plaatsen een gebedskring vormen. Als christenen wereldwijd. Amen.
Zijn bergen vlak en zeeën droog. God vergeten. En wij zijn het vaderland.
Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere in de hemel, wij willen u danken voor dat machtige wonder dat we vanavond gelezen hebben. Dat u op het gebed zulke grote dingen kunt doen en wil doen. Dat u mensen zoals Petrus bevrijdt uit de klauwen van de groten der aarde. Dat u uw werk niet tegen laat houden door de Satan en zijn handlangers. En dat u daarvoor nog altijd de meest wonderlijke dingen doet. Heer, wij gaan daar vaak ook wel een beetje aan voorbij, omdat de kerk hier in het Westen ook wel in wat rustiger vaarwater verkeert. Maar we horen de verhalen over visioenen en over wonderen, juist op die plekken waar kerk zijn aangevochten is, waar u mensen bereikt, waar wij met onze zending en evangelisatie niet bij kunnen komen. Heren, wij danken u dat u luistert naar ons gebed en daar echt wat mee doet. Wij hebben daar soms zo onze vragen bij, omdat het voor ons lang duurt. Omdat u het soms anders verhoort dan wij gehoopt hadden. Maar we willen vanavond vooral toch ook uitspreken dat wat u ook doet op ons gebed, dat goed is. Omdat u te vertrouwen bent. Omdat we weten dat u wijs bent en het beste voor ons wilt. Dat u vanuit de hemel de dingen overziet en geen bidden laat staan. Dus ook ons niet. Hier tegelijkertijd willen we u ook vragen of u ons als kerk wil leren bidden zoals dat ergens ook wel in de Bijbel verteld wordt. Eensgezind en met volharding. Dat bidden niet alleen iets is wat je in je eentje doet op je binnenkamer, maar dat er ook een gezamenlijk gebed mag zijn. Waarin we elkaar als het ware aflossen in het uitspreken van onze nood, van onze dankbaarheid. En niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor onze naast die u ons op het hart hebt gelegd. Heere God, we bidden u dat u ons daarvoor de mogelijkheden ook geeft. Want wij hebben niet te stellen met vervolging, maar gemeente zijn, het was in de afgelopen maanden best wel lastig. Kon weinig. Het was ergens ook wel gevaarlijk met het virus. Maar we danken u dat de samenleving langzaam maar zeker weer open gaat en dat er dan ook weer ruimte is voor ons om echt ook fysiek gemeente te zijn. Moeten de kerkenraad de wijsheid geven om daarin de koers te bepalen, om nodigend te zijn en tegelijkertijd ook voorzichtig waar dat past. Maar wilt u vooral ook geven dat de kerkdeur wijder en wijder mag zijn en dat er hopelijk in deze tijd er ook mensen op een bijzondere manier zijn geraakt, omdat het hen heeft stilgezet. Heer, werk ook zo in ons land. Zegen het werk van GZB, IZB. Maar we bidden u op deze zondag toch vooral ook voor Open Doors en het werk wat zij mogen doen in het openbaar, maar vaak ook wel in het geheim. Heer, wij bidden u ook voor de vervolgde kerk. En dan denken we toch ook wel in het bijzonder aan die christenen uit die top 5 van landen van vervolging. In Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan. Heere God, u ziet dat zij het moeilijk hebben. Geef hen in ieder geval de kracht om vol te houden. En doorbreek grenzen en belemmeringen. We bidden u ook voor de mensen die daar aan de macht zijn. De plaatselijke Herodes. Wilt u iets in hun hart veranderen? Zodat die haat, die woede, die manipulatie weg mag gaan. En er de vrijheid komt om christen te zijn. Ook daar in het evangelie te laten klinken. Om mensen harten te vullen met liefde. In plaats van haat en angst. Heer, werk zo met uw geest. Hier in Ochten, in ons land. Maar wereldwijd. En juist op die plaatsen waar het zo aangevochten is. Kerk en geloof. Heere God, wij bidden u ook voor Israël. Dat land waarin al die dingen uit de Bijbel gebeurd zijn. Waar uw zoon heeft rondgewandeld, geleden heeft, gestorven is en weer opgestaan. Dat land dat de eeuwen door eigenlijk één groot strijdtoneel is geweest. En als het niet met legers was, dan was het wel het strijdtoneel van de geestelijke strijd. Het was de afgelopen weken daar bijzonder onrustig met beschietingen over en weer. Gelukkig lijkt het nu iets ten goede te keren, maar de strijd, de haat, de dood is daar nooit ver weg. Daarom bidden we ook, Vader, om vrede voor Jeruzalem. Vrede overigens ook voor christenen die wonen op de Gaza-strook of in Israël. Heer, wees ook hen nabij. Bescherm hen, behoed hen en help hen om te bidden. Bemoedig hen met ons gebed, met de wetenschap, dat ze er niet alleen voor staan, dat u er bent, maar dat ze ook broeders en zusters hebben die hen niet uit het oog verliezen. Lieve Vader, tenslotte willen we u vragen of u met ons mee wil gaan de komende weken. U weet wat in ons die brengt, of we vol met plannen zitten, omdat er nieuwe uitdagingen liggen, omdat we weer naar school toe moeten iedere dag. Of dat het anders is, dat we vakantie hebben, vakantie gaan. Heer, u weet wat we nodig hebben en ga alsjeblieft met ons mee. Dan is het goed. Lieve Vader, dat alles dat bidden wij u. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Samen in de naam van Jezus. En dat is op toonhoogte 360, de coupletten 1, 2 en 3. Dus op toonhoogte 360, 1, 2 en 3.
Heel de wereld.
weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doorbreekt in de duisternis. Het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Zometeen na de zegen is er nog een filmpje te zien, dus mag u nog even gaan zitten. Maar voor nu staan wij om de zegen van de Heer te ontvangen. En we mogen van hierheen gaan als gezegende mensen, want we hebben ook vanavond weer gehoord, God hoort naar ons gebed. Dus we zijn gezegende mensen en ontvang de zegen van God onze Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.